Hey Klaas, 2 weken geleden gaf jij een bijzonder gesmaakte keynote op ons event Behavioral Design Fest. En daar introduceerde je een nieuw concept, de bottom line.
Dat is op zich een bekend term. Nee, ik had natuurlijk ook geïnspireerd door alle andere sprekers, zag ik al een beetje een rode draad. En wat je ziet ook in crisistijd is dat mensen om zich heen gaan organiseren. Omdat meestal doe je dat ook zo. Hè? Dus even concreet teruggrijpen op eigen ervaring. Je hebt een asielcrisis, dan komt er veel meer mensen binnen, die hebben allemaal bedden nodig. En dan begin je als staatssecretaris met je staf. En dan heb je een overleg met de provincies. En dan heb je allerlei kringen. En dan zet je een lijn uit en dan is het eigenlijk de bedoeling dat, zoals normaal alles gaat, via die lijnen gaat. En in de stikstof zag je dat ook. En dan zag je minister Schouten en dan heb je eerst ministerraad. En die ging toen met de vakbonden de boeren praten en de vertegenwoordigers van de boeren en de provincies. En later Christian van der Wal, die zat ook in zo'n circuit. Terwijl, ja, dat is niet de bottom line. De bottom line is in het ene geval, ik heb vanavond bedden nodig en dan hebben mensen overdekt kunnen slapen en morgenochtend ontbijt. En in het andere geval, boeren moeten minder uitstoten. En dat kan op van allerlei manieren. Je kunt kan misschien met technologie, kan door minder boeren. Er zijn allerlei methoden, maar dat is wel je bottom line.
Ja.
Net zoals in de klimaatverandering, je bottom line is minder CO2 uitstoten. En ook daar zie je dan klimaatakkoorden, gesprekken, dat de energiemaatschappijen mee mogen praten. En Greenpeace en iedereen is moedig.
Dus eigenlijk niet meer op structuur, alleen nog maar op uitkomst.
De bottom line is dat je in ieder geval begint en daar dan, ja, als het nodig is, als structuur daarin meegaat, prima. Maar wel daarop focussen.
Dan ga je terugrekenen.
Ja, of je slaat het over.
Ja.
En het is ook niet dat je zegt, zij moeten het maar doen. Hè? Maar je ziet ook in heel veel discussie de laatste jaren in Den Haag ook, dat er een beetje mentaliteit was. En het was ook al een beetje een grapje in de politiek, zeg maar. Dat je dan voor miljarden een begroting had samengesteld. En dan voelde het klaar, want je was weken aan het onderhandelen. Maar er was natuurlijk nog niks gebeurd.
Nee.
Behalve de politieke richting. En dan riep wel eens, nou, hè, en de rest is uitvoering.
Ja, ja.
Maar dan wordt het echt belangrijk. Ja. En je ziet in het verleden bijvoorbeeld wat Eberhard van der Laan in Amsterdam. Er is wel veel kritiek op inmiddels ook met studies over die aanpak van de criminaliteit. Hè? Maar dat was wel bottom line management. We hebben heel veel jongeren in de stad die als we niks doen, wachten we gewoon totdat ze zo crimineel zijn dat ze gevangenis in gaan. En terwijl zij veroordeeld worden, zijn hun jongere broertjes alweer datzelfde traject in. Dus we moeten hard ingrijpen. En de bottom line is gewoon, hoe doorbreken we dat? Hoe zorgen we dat bij die 600 most likely om crimineel te worden, hoe grijpen we daar gewoon al vroeg in?
Ja.
En moet dat met taal, moet dat met stages, weet ik veel. Maar hoe gaan we dat fixen? Want dat is uiteindelijk de bepalende factor.
Hey, is het ook, Cenk Willink raakt hier ook niet altijd in zijn boek over dat er te weinig aandacht is voor de uitvoering. Want het heeft ook een prijs als je dit doet, kan ik me voorstellen. Ik heb het wel eens bij bedrijven gezien in de tijden van crisis die heel strak gestructureerd waren, dat ze dat niet meer deden, alleen maar verantwoordelijkheid de mensen. Dit ga jij oplossen nu.
Ja.
En de druk in zo'n organisatie werd natuurlijk gigantisch. En het werkte wel, maar het kon niet jaren goed gaan.
Nee, maar je moet dus van een crisissfeer naar een crisisorganisatie. Dus eerst moet die crisissfeer eruit. En de volgende stap is dat je de beste dingen, dat het eigenlijk geen crisisorganisatie is, maar dat je hele organisatie. En dan hoef je dus niet toe naar een soort van hiërarchieloze structuur. Maar wel nadat je altijd de bottom line centraal stelt.
Ja.
Dus dat je als jij spullen verkoopt, dat je klant uiteindelijk bepaalt de klant of jij omzet hebt of niet. Of je nou bier verkoopt of computers of pizza. Maar organisaties zijn dan toch vaak in hun eigen structuren aan het of op marge aan het focussen. Of ja, dan gaan we een reorganisatie doen. Dan gaan we dat hergroeperen. En dan gaan we daarin of in onze verhoudingen met die net voor de bottom line zitten veranderen.
Ja.
Terwijl, ja, eigenlijk wat we vorige week bespraken over landbouw. Ja, daar is de bottom line. Iemand doet in de supermarkt, maakt een keuze tussen verschillende producten. En dan maakt die prijs behoorlijk uit. Terwijl er wel een verschil voor de samenleving is welke productkeuze je maakt. Dat is je bottom line. Moet je daarop gaan sturen. Ook een voorbeeld op het vest van de wielerploeg van de Jumbo-Visma. Je wil winnen. Uiteindelijk ontdek je dan dat er heel veel verschil gemaakt wordt. Alleen al bij hoe reiken we de bidons aan, dat allemaal goed loopt. En wie eet wanneer. Ja, dan kun je hele theorie over hebben. Maar uiteindelijk is er één wielrenner die zijn bord opschept. En dan kun je wel zeggen, eet niet te veel. Maar als je dat gewoon, dat is de bottom line. Als daar precies genoeg op ligt, dan is zijn de omstandigheden voor presteren optimaal op de dag dat het moet.
Ja.
Ja, dan ben je dat dus ook, ga je helemaal zover dat je dat aan het managen bent. Maar wel in een, dat was geen crisismanagement. Dat is gewoon de organisatie die geleerd had te beginnen en te eindigen met waar het om draait.
En dat is wel grappig, want we zitten vaak vast in een frame van je hebt de strategie en de uitvoering. Terwijl als je ook die biografie van Elon Musk leest, dan is eigenlijk voor mij de essentie van dat verhaal van iemand die geobsedeerd is door de bottom line van hoe kan ik een fabriek gaan bouwen die uiteindelijk door op elk detail te kloppen een betaalbare auto uitspuwt.
Mm-hmm.
Nog even ook terug, want je had het over... ik denk dat jouw verhaal, wat er mij zo in aansprak, was dat je in feite een soort alternatief frame aanreikte voor het klassieke denken over succesvolle strategie maken. Namelijk, het klassieke denken is, op een heissessie wordt strategie gemaakt en dan gaat die bijna trickle-down naar beneden. En wat jij zegt is, nee, ga dan meteen een soort crisisorganisatie inrichten om die strategie op het meest urgente probleem, ja, om hem daar beter te pakken.
Ja, dan vaak is een strategie, daar heb je ook heel veel heissessies voor nodig, want je hebt draagvlak nodig. Maar er wordt draagvlak, het is ook weer dus om je heen managen, er wordt draagvlak in cirkels gevonden om je heen.
Ja.
En op een gegeven moment heb jij het gevoel, we hebben hier nu al een half jaar over de strategie gehad. We zijn het hier allemaal over eens, we hebben er al handtekeningen onder gezet, nu gaat hij de organisatie in. Maar je hebt met 20 mensen, als we het even over hele grote corporates hebben, een half jaar over de strategie gehad. Al die mensen die in jouw bedrijf elke dag hun werk doen, die hebben dat niet meegekregen. Ja, die hebben misschien ergens op een intranet gelezen dat ze een week lang de baas niet konden bellen, omdat hij op een heissessie zat voor een strategiebijeenkomst. Dat is dan in een prachtige tekst gegoten, die is aan iedereen gestuurd. En vervolgens zit je een half jaar later, kom je bij elkaar. Nou, hebben we dat A4'tje toch naar al die duizenden mensen door de organisatie gestuurd. Ik zie het eigenlijk maar niet veranderen.
Honden zijn het.
Nou ja, weet je, het is een beetje alsof je bij je moestuin gaat staan schreeuwen, groei. Ja. Mijn strategie is dat jullie allemaal uit de aarde komen en lekker eten worden. Ja. Misschien moet je ze ook gewoon bemesten, water geven, aandacht geven, liefde geven. En kijken, waar moet ik dit plantje zetten dat je genoeg zon pakt? Daar moet het op gebaseerd zijn.
Dus eigenlijk ook behapbare doelen geeft. Behapbare taken geeft om ook die bijdrage aan het einddoel.
Ja, want wat je,
en kunnen ze die zelf maken of is daar ook hulp bij nodig?
Nou ja, dat is een beetje kip-ei. Als jij lang genoeg hiermee werkt, dan zul je ook mensen die doorgroeien naar de top, die zullen dit kunnen. Hmm. Want wat je andere dingen van ze bent gaan vragen dan wie kan in een meeting met 10 anderen de meest effectieve PowerPoint-overtuiging toepassen.
Ja.
En kan je hem nog eens concreet maken? Bijvoorbeeld voor de asielcrisis, toen je staatssecretaris was. Wat was de bottom line en hoe heb je daarop gestuurd?
Nou ja, daar heb je natuurlijk sowieso een ministerie, een overheid is heel ingewikkeld. Zit je ook aan regels vast die met goede redenen er zijn. Bijvoorbeeld aanbestedingsregels. Maar dan is het gewoon, iemand zegt, je mag deze sporthal gebruiken. Ja, dan moet iemand bedden gaan regelen. En dan zegt iemand, ja, maar hoe krijgen we daar het ontbijt morgen? Want dan moeten we aanbesteden. Ja, moet gaan rijden naar de macro, koop Sudrange, lever het bonnetje in. Maar dan moet de top zeggen, ik sta ervoor gegarandeerd dat de gemeente, want dan bel heb je een wethouder, dat jij die bonnetjes vergoed krijgt. Want er is in die hele lijnorganisatie natuurlijk nergens een proces voor bonnetjes buiten het systeem. Dat is maar een heel klein voorbeeld. Maar dat is wel de sores waar je dan tijdelijk mee bezig bent. Maar die blijf je dan wel bij voor de normale periode.
Dus de bottom line was, ik moet gewoon iedereen een bed zien te geven.
Ja. En eten.
Ja, en het probleem is dat je dan allerlei processen, systemen maar tegen je hebt.
Ja, draagvlak. Kijk, je hebt normale manieren om draagvlak te verwerven. Dat is met inspraakavonden en het moet komen en een beetje bijschuiven. Ja, dat gaat natuurlijk niet als mensen. De reden die tijd echt bussen, mensen moeten gedacht hebben, vluchtelingen, dat Nederland echt heel groot was. Want je zat de hele dag in een bus, maar die bleef gewoon rondjes rijden. Omdat je denkt, wisten we ook, als je mensen op een plek laat wachten. He, dus vanuit je bottom line, je weet nog niet waar ze moeten slapen. Ik zet ze, dan krijg je heel veel onrust. Dat is natuurlijk best absurd. Maar ja, als mensen aan het rijden zijn.
Ja, als langs die twee keer hetzelfde bord zien, denk ik dat het allemaal goed gaat.
Ja, dus uiteindelijk, we zijn onderweg en we stoppen als we een bed voor je hebben. Dat wij op dat moment nog niet wisten waar die buschauffeur het eind van de avond heen moest en waar dat bed stond. Dat is dan ons probleem. Maar dat zijn wel dingen die erbij horen. Dan moet je dus ook daar toestemming voor geven. Of in ieder geval de instructie voor
Hoe
geven.
Hoe krijg je die organisatie zover? Want het is natuurlijk, zo'n overheidsorganisatie is natuurlijk alles erop ingesteld om in structuren te werken, je veilig te voelen doordat je zeg maar vinkjes kunt zetten. Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar alles is in structuren
gevat. Ik denk dat de overheid, maar ook hele grote bedrijven herkennen dat er structuren zijn Gewoon omdat ze er zijn.
Ja.
En dat eigenlijk de mensen die in de structuren werken, eigenlijk meer dan de helft daarvan, en dat schat ik denk nog laag in, echt gewoon heel blij zijn dat die dat ze gewoon kunnen doen waar ze ooit voor gesolliciteerd hebben.
Ja, ja.
Gewoon die bottom line regelen, dat het klopt.
Ja.
En daar een bijdrage aan leveren. En dat eigenlijk de frustratie komt, in dit geval bij mij zelf eerlijk gezegd ook, toen die crisisperiode, toen het weer kalmer werd. Oh, want toen had ik nog steeds een hele waslijst met ideeën. En dan denk je, nou, laten we fijn dat het nu niet over de schoenen loopt. Dat het nu beheersbaar is. Dat we nu niet 's ochtends nog niet weten waar kinderen 's avonds moeten slapen. Maar nu we dit ervaren hebben en nou doorpakken. En dan zie je toch een deel weer terugzakken. En ook van de partners waar je het voor moet hebben. Van ja,
het leidt ook een beetje op die coronacrisis. Dat eerste steun, die steunpakketten en zo voor het bedrijfsleven. Die natuurlijk echt bottom line waren. Die drie ministers die daar vrij snel stonden met we gaan bedrijven overeind houden. En dan hoe dat nu loopt met in de uitvoering en de terugbetaling.
Nou, die waren er geen verwijt, maar die waren niet bottom line genoeg. Omdat je dan ook op zo'n schaal weet dat je straks rechtszaken krijgt en dat juridisch moet kloppen. Omdat
er belastings moet aankunnen.
Ja, en dat het nooit. Wij zijn natuurlijk geobsedeerd met een opvatting van eerlijkheid die niet op redelijkheid gaat, maar op gelijke behandeling van ongelijke gevallen en situaties. Ja. En dan was het, weet je, de supermarkten mochten dan open en de eerste reactie van de Action was, ja, maar wij verkopen ook eten.
Ja.
En weet je, dat je denkt, ja, maar iedereen voelt toch aan, maar ja, dan moet het weer dichtgetimmerd. Dus dat was te ingrijpend om echt. Dan moet je het in blokjes hakken, zeg maar.
Ja, ja.
Ja, want had je dat wel, je zegt het was niet bottomline genoeg, had je dat nog meer bottomline kunnen maken?
Ik denk, nou, sommige dingen waren wel heel erg bottomline. En sommige dingen werden het. Dus bij de inkoop van mondkapjes. Kijk, daarom heb je nu allemaal reconstructies dat er mensen tussen zaten die daar. Ik weet niet of het daarmee per saldo duurder werd. Maar ja, dat er heel veel cowboy-verhalen waren. Maar ja, dat was. Ja, dat kun je nu lekker oordelen.
Ja.
Kun je nu zeggen, ik snap het niet, ik kan ze zo bestellen. Ja, nou wel.
Ja. Ja.
Maar dan moet je inderdaad, dan heb je ook dilemma's. Ik heb hier niet gecertificeerde. Ja, die kan ik in de shredder gooien, dan heb ik niks. Ja. Dus het moet niet leiden dat je zegt, nou, we alles kan. Maar het is wel ja, heel focussen tussen de dilemma's die van dingen die kunnen. Je kiest tussen A dat kan of B dat kan. En als je heel veel tijd hebt.
Een prijs.
Ja, en als je, dan zeggen ze in Den Haag, zeggen ze dat het goede wordt het vijand van het betere.
Ja.
Dan doe je iets niet, omdat het ook beter kan. En ondertussen doe je niks.
Nee, dat klopt.
En als je om je heen organiseert, kun je daar nog heel lang in, kun je heel lang daarin rondpraten. We kan echt heel lang gewoon het gevoel hebben dat je, maar we zijn toch bezig hiermee. Maar op de grond gebeurt er dan niets in, omdat er misschien het ook beter kan of anders kan of.
Ja, het deed me, en dat is misschien ook trouwens nog een observatie, toen me heel erg denken aan, hoe heet dat boekje van die Christine Wodke, Hyperfocus? En het is een boekje die OKR-methode introduceert. Dus die heel erg zegt van, als je gaat heel erg met objectives en key results gaan werken, dus je stelt een bepaald doel, wat jouw bottom line is, dan ga je naar key results, dat gaat over wanneer weten we dat we dit doel bereikt hebben, welke dingen moeten we in plek hebben. Nou, jouw voorbeeld gaat over, oh, dan hebben we een sporthal, daar staan bedden in, en die mensen krijgen 's ochtends ontbijt. En dan ga je initiatives gaan doen van, wat moeten we allemaal gaan doen om dat voor elkaar te krijgen, en al de rest is ruis.
Ja, misschien dat die goed. Ik krijg hier meteen het gevoel bij van, oh ja, maar als ik het dan dus, moet ik weer van tevoren. Sommige dingen weet je ook niet van tevoren. Nee. Je moet ook de flexibiliteit inbouwen dat je daar nog ergens achter komt. Want in dit geval, als er veel kinderen in de sporthal opgevangen worden, moet je die ook bezighouden. Ja. Anders worden die ouders ook knettergek. Dus dan moet je, dan zou je van tevoren niet gedacht hebben dat kinderopvang of speelmateriaal of een speelhoek, dat erbij zou horen bij vluchtelingenopvang. Terwijl je na 2 dagen al constateert, als we dat niet regelen, worden mensen gek. Nou, dan heb je de medische check. Nou, ik zal niet alles, maar het is ook een beetje van, je begint en de ruimte openhouden voor, oké, daar niet dat weer alles mee volplannen, omdat je ook de ruimte moet bieden om vanuit de inzichten van die bottom line de prioriteiten weer te verschuiven.
Ja. Alle Tom's methode kan zo wel een manier misschien kunnen zijn om het op lange termijn vol te houden.
Ja,
om er werkwijze van te maken.
Ja.
Vet.
Ja.
Ja, mooi.
Maar ja, gedrag van al die duizenden of honderden of tientallen of 3 mensen, afhankelijk van hoe groot je club ook is of wat je ook aan het doen bent, hun gedrag bepaalt of het succesvol is.
Ja.
Dus dan is het wel zinnig om dat zo snel mogelijk centraal te stellen en niet eerst hoog over en dan ja dat trickle-down economics zijn we geloof ik ook...
Trickle-down strategy.
Ja, dat is...
Ja, schitterend.
Dat werkt alleen als mensen op de niveaus van uitvoering niet eens de strategie hoeven te weten, maar gewoon een duidelijke, dit is je tactics. Je moet gewoon dit de hele tijd doen.
Ja.
En erop vertrouwen dat een grote rol speelt zonder dat je strategie kent.
Maar van bovenuit moet iemand continu de mensen aan herinneren van nee, dit niet, want dit is de bottom line.
Ja, jezelf eraan herinneren, ja.
En jezelf. Mooi
inzicht.
Mooi verhaal.